Gemeente, de schriftlezing voor deze middag vindt u in Romeinen 9, vanaf vers 30 tot en met verder het tiende hoofdstuk uit en tot en met vers 11, vers 6. Schriftlezing Romeinen 9, vanaf vers 30 tot en met 11, vers 6.
Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als zij uit de werken der wet, want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion steen des aanstoots, en een rots der ergernis, en iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door hetzelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt gij? Zij, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is de Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken, door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden dergenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, den gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, hetwelk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood, en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken, anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk meer.
Gemeente, met Gods hulp willen we straks in de prediking stilstaan bij het gebed van Paulus voor zijn eigen volk Israël. Uit Romeinen 10, de versen 1 tot en met 4 is dan in het bijzonder de tekst voor de prediking. Romeinen 10, de versen 1 tot en met 4. Broeders, de toegenegenheid mens harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Weet je, een van de dingen die altijd opvallen bij het lezen van de brieven van de apostel Paulus, dat is dit, dat die niet alleen veel leerstellige gedeelten inhouden, dat die niet alleen laten zien wat de leer is, de christelijke geloofsleer, maar dat de apostel Paulus in zijn brieven ook gedurig een gebed opneemt. Die leerstellige gedeelten die zijn tot onderwijs. Wat de christelijke leer, de leer der zaligheid is. Maar zo van tijd tot tijd dan lees je ook een van Paulus' gebeden. En het lezen van het gebed van een ander, zeker van een bijbelschrijver, gemeente, daar zit ook onderwijs in. Paulus, nee, niet elke keer staat het beschreven wat hij voor zichzelf bad. Paulus, toen hij tot bekering kwam, werd een biddend mens, terwijl hij het van tevoren ook was. Maar toch, toen hij tot bekering kwam, werd hij het pas echt. Paulus bad niet alleen voor zichzelf in zijn leven, maar Paulus bad ook voor de gemeente. De gemeenten. Denk aan dat ontroerende schrijven van hem in de brief aan de gemeente van Efeze, dat hij zegt dat hij voor de gemeente de knieën buigt en God om zegen vraagt. Of dat de Heere wil geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dat ze met kracht versterkt worden naar zijn geest. Nou, daar zit al onderwijs in. Ook voor ouderlingen, diakenen, dienaren van het woord, bidden we zelf, buigen we onze knieën apart voor de gemeente, ziende op wat men nodig heeft. Paulus, gemeente, in zijn brieven schrijft niet alleen soms een heel persoonlijk gebed, en ook niet alleen een gebed voor de gemeenten die hij mocht dienen, gemeenten die grotendeels waren voortgekomen uit het heidendom en tot het christelijke geloof waren overgegaan. De apostel Paulus bidt ook heel in het bijzonder voor het volk waar hij van afkomstig is. Het volk der Joden, het volk Israël. En daar willen we in deze middag bij stilstaan. Maar dat niet alleen betrekken op een visie op het volk van Israël en op het Jodendom, maar ook op onszelf. Vanuit Romeinen 10, de eerste vier versen, dus het thema van de prediking, Paulus' gebed voor het Joodse volk. In de eerste plaats zijn gebed is een gebed tot zaligheid. In de tweede plaats zien we hun ijver tot God. En in de derde plaats zien we op het einde van de wet. Immers vers 1 zegt het, Het gebed tot zaligheid dat hij tot God voor Israël doet. En de ijver van God wordt in het tweede vers genoemd, want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. En het derde, we zien het in het vierde vers, het einde der wet is Christus. Gemeente, het is goed om in de kerk van tijd tot tijd stil te staan bij het volk dat de naam van God draagt. Bij het volk dat de Heer Jezus Christus ook geboren is, het volk der Joden. Zoals Paulus dat aanduidt als het volk der beminden om der vaderen wil. Het volk dat de beminde blijft van God, daarom omdat God in het verleden met het volk gewerkt heeft. En God is toch een God van geslacht tot geslacht. Het volk Israël. Israël zondag. Maar we moeten ervoor hoeden dat we alleen naar Israël zouden kijken. En toch tegelijkertijd er mag naar gekeken worden. Het is niet voor niets. Het is toch iets bijzonders. Dit jaar mocht de staat en het land Israël zoals het heden ten dagen is 60 jaar bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog, na al die verschrikkingen die het Joodse volk heeft meegemaakt, en na die ontzetting van 6 miljoen Joden gedood te zijn, volwassenen en kinderen, is toch de gang van de geschiedenis zo geweest dat in 1948 een vrije staat Israël werd uitgeroepen en dat sindsdien velen vanuit de overal ter wereld terugkeren naar Palestina. Dat is niet zomaar iets. En tegelijkertijd, ik zeg, we moeten er ook voor oppassen dat we niet alleen maar naar het land of naar de staat zouden kijken. Het gaat om meer. En dat mag ook bedacht worden als we, wellicht dat velen of verschillende van u ook daar wel eens hebben rondgelopen en rondgekeken. En dan zie je dat vele Joden, vele echte Joodse mensen, wel naar de schriften leven. Je ziet dan heel veel verschillende soorten mensen, orthodoxe Joden, mensen die gekleed gaan zoals ze menen gekleed te moeten zijn op grond van oud-testamentische voorschriften en het Oude Testament lezen van letter tot letter en de kleinste kinderen daar al uit de Torah onderwijs geven en samenkomen in de synagogen en samenkomen bij de klaagmuur om daar te bidden. Je ziet ook heel andere bevolkingsgroepen, mensen waarvan je, ook als je daarmee in gesprek gaat, niet kunt merken dat de schriften van het Oude Testament nog open gaan. En mensen die er ook van gewagen, Joden van oorsprong ook, jazeker, dat het Nieuwe Testament een boek is dat echt maar gesloten moet blijven. En tegelijkertijd zijn er ook Joden, echte Joden. De laatste 10, 20 jaren zeker ook in toenemende mate. Die zowel het Oude als het Nieuwe Testament lezen en daarbij zoeken te leven. Bij de Messias der Schriften, bij de Christus der Schriften. En dat is groot dat dat er mag zijn. Onder het volk der Joden. In Israël, hoewel zij het niet gemakkelijk hebben. Want het Joodse volk als volk, en zeker de orthodoxe Joden, men verwerpt het Nieuwe Testament, zoals in het voorjaar gebeurd is, dat het bij honderden uitgedeeld was door een evangelisatiegebeuren. Verzameld werd en in brand gestoken werd. Het Nieuwe Testament moet gesloten blijven. Die Christus, die van de christenen, die is niet onze. God, dat leeft heel sterk. En daarom is evangeliseren ook zo moeilijk. De vijandschap tegen de gekomen Christus is groot. En als je dat op je in laat werken, dan kan je dat ontroeren, gemeente. En als je dan ziet dat strenge, dat fanatieke, godsdienstige, dan kan je dat ontroeren. Als je dan ziet dat men bidt, begrijpt al, het zal wellicht uit datgene wat ik tot nu toe gezegd heb, het is voor ons niet zo heel erg lang geleden dat we er zelf ook zijn geweest in het voorjaar. En dat maakt indruk. Als je de mensen zo ziet bidden, hangend of staand of kloppend tegen de muur, met lichaamsbewegingen dringend, dwingend bid of dat daar waar ze staan, of dat daar weer vrede zal zijn, en of dat die grote moskee die daar staat, dat die plaats zal maken voor een tempel, zoals hier er in het Oude Testament was. Ja, God dienen op een oud-testamentische wijze. Bij een deel van de bevolking is dat de grote wens. En men denkt ook op die wijze, een oud-testamentische wijze, zalig te kunnen worden. Op de manier, zeg maar, zoals we in het Nieuwe Testament lezen van fariseeën en van schriftgeleerden. Door het houden van de regels, van de geboden van Mozes en nog van al de geboden die de fariseeën in de loop der jaren erbij gemaakt hebben. Door het houden van de wet, door de werken van de wet, door de geboden gebod op gebod en regel op regel stipt te houden. Maar toch door een voldoen van de werken der wet, door de krachten van de mens. En als er iemand is die in zijn leven grondig heeft geleerd dat je zo nooit zalig kunt worden, dan is het de schrijver van deze brief, de apostel Paulus. Toen hij op weg was naar Damascus om een goed werk te doen, in zijn ogen een geweldig goed werk te doen door christenen te vervolgen, de brieven van de hoge priester bij zich, toen hield God hem stil en liet God hem zien waar die mee bezig was. En toen die gearresteerd was, ja, toen zei het net al, toen werd hij een biddend mens. Toen ging die zien wat hij nodig had, wat hij ontvangen moest. En toen werd het omgekeerd. Hij dacht altijd dat hij geven moest. Dienen moest. De geboden, de werken, voor God veel doen. Toen werd het voor hem omgekeerd. Toen moest hij iets ontvangen. Toen ging hij leren zien wat God voor hem moest doen in Christus. Wilde er zaligheid voor hem zijn. De Heer Jezus heeft dan dat fariseïsme geleerd, gemeente. Nee, laten we ook maar vooropstellen, de Heer heeft de wet van de 10 geboden en de wet niet aan de kant geschoven. Dus er kan altijd een gedachte zijn, als we daarover horen spreken, als we daarover lezen, hoe erg het toch was als het schriftgeleerden en de fariseeën in hun blinde ijver voor God met hun eigen werken zalig wilden worden, dat dan van de weersomstijd gedacht wordt, ja, zie je wel, gebod op gebod, dat is het niet, regel op regel is het niet, het is vrijheid en het is blijheid en we krijgen het allemaal en we hoeven niet te dienen, we hoeven de regels niet te houden. Maar dat, alsof de Heer Jezus de wet zou hebben afgeschaft. Maar dat is geenszins het geval. Maar de Heere heeft wel geleerd dat als een mens meent op die wijze zalig te worden, het niet zal kunnen gelukken. En dat was het Oude Testament al. Jozua zei het volk, gij zult de Heere niet kunnen dienen. En Jezus in het Nieuwe Testament, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan van de fariseeën en schriftgeleerden, gij kunt het Koninkrijk God niet zien. En als Paulus gemeente denkt aan het Jodendom en schrijft over de toekomst van Israël in Romeinen 9 tot en met 11. Dan denkt hij aan zijn eigen volk waar hij ook zelf uit voortkwam. Met betrokkenheid van zijn hart. Het begin van hoofdstuk 9 is te lezen met droefheid en met liefde. Een grote droefheid en in zijn hart heeft hij een gedurige smart. Een gedurige smart. Als hij denkt aan Israël, dat zich beroemt daarop dat ze Abrahams zaad zijn. Als hij denkt aan de Joden, die zo de geboden houden en menen zo de hemel in te kunnen. Een gedurige smart. Want dit volk, dat heeft toch de Christus verworpen. Zij die Abrahams zaad zijn, dat weet de apostel ook. Ze zijn het maar niet en ze kunnen het maar niet zijn uit geboorte. Niet allen zijn Israël die Israël zijn. Het is niet allen geestelijk Israël. Het is niet allen in werkelijkheid zaad van Abraham, ook al is men het naar de natuur wel. O, hij weet dat wie behouden wordt, wie zalig wordt. Die wordt dat niet op grond daarvan dat zijn vader een Abrahamiet was. Maar die wordt het op grond van het vrijmachtige welbehagen van God. En daarom kan het voor zowel een Jood als ook voor een heiden. En daarom is ook alle roem uitgesloten. Wie zalig wordt, die wordt het alleen omdat God zich over een zondaar ontfermt. En er is geen ongerechtigheid bij God als hij een mens laat in de toestand waarin hij zichzelf gebracht heeft door de zonde. Paulus roemt in genade. God ontfermt zich over hem of haar die hij zich ontfermt. Tegelijk gemeente Romeinen 9. Nee, het laat niet zien dit, dat de mens geen verantwoording heeft en dat de mens niet werken moet. Denk erom, dezelfde apostel zegt ergens anders, werkt u zelf zaligheid met vrees en beven. Maar de apostel Paulus zegt in Romeinen 9 wel dat een mens God niet voor de rechtbank van zijn verstand heeft te dagen. Wat zal een mens tegen God antwoorden? Ook als het gaat om de geheimenissen van de verkiezing. Ook als het gaat om die vraag dat God zijn welbehagen de een welzalig maakt en de ander laat in de staat van ongerechtigheid. Toch gemeente, als Paulus deze dingen, deze diepe dingen op zich in laat werken, dan is dat voor hem maar niet een rationele beschouwing. Dan is dat maar niet een stuk theorie. Er kan wat getheoretiseerd worden over diepe, tere dingen. Nee, het is voor de apostel Paulus een zaak van bewogenheid. En daarom met toegenegenheid van zijn hart denkt hij ook aan zijn eigen volk. Met die diepe begeerte dat hij bidt om de zaligheid van het volk Israël. Gemeente, kennen wij dat ook. Een diepe, intense droefheid als we zien. Ja, wat ons eigen volk aangaat. Paulus, hij bidt voor zijn eigen volk. Dat was voor hem het volk van Israël. En als kerk worden we ook geroepen om daarvoor te bidden. Maar ook als we even denken aan ons eigen volk, hoe bezien we dat? Bidden we voor het volk? Bidden we voor ons land? Bidden we voor die buurman die het af laat weten met de kerk? Die buurvrouw, die collega, die eigenlijk van de Heilige niks weet? Zijn we betrokken, gemeente, op diegene die ontkerkelijk leeft? Of leven we er langs heen? Kerk moet een sprekende kerk zijn. Ja, tot onkerkelijken. In de eerste plaats een sprekende kerk ook tot God. Voordat we anderen aanspreken, eerst de handen vouwen. Dat, Paulus doet dat, gemeente. Laten we het ook doen voor ons land. Wat toch niet meer christelijk is te noemen, maar na-christelijk. Waarvoor ook te vrezen is hoe het in de toekomst zal gaan. Laten we bidden voor dat volk, voor dat land wat ons toch gegeven is en waar we een plaats in hebben. Of dat de Heere een opwekking, een reformatie zal geven. Paulus, gemeente, hij bad voor zijn eigen volk. En ik zei net, als christelijke kerk worden we ook geroepen om voor dat volk, het volk van Israël, te bidden. En Paulus, als je dat zo leest, hij weet van de aanvechting ook. Immers aan het einde dan zegt hij, heeft God zijn volk verstoten? Dat kan toch niet? Nee, dat zij verre. God heeft zijn volk niet verstoten. En dat is ook zo, anders zou God ontrouw aan zijn eigen beloftewoord zijn. Hoewel het in de loop van de geschiedenis er wel vaak op geleken heeft dat God zijn volk verstoten had. Als Israël op de kaart helemaal niet meer bestond. En daarom wat een wonder dat het er mag zijn. Maar ook laten we verder zien dan alleen het uiterlijke van Israël en het uiterlijke van het volk. Laten we zien waarom het wezenlijk moet gaan. Dat God die beloften zal vervullen. Dat uit dat volk zullen toegebracht worden tot de kennis van de zaligheid. Dat in dat volk ook zal gaan leven. Dit, waar Paulus zo tegen schrijft, dat ze zullen erkennen dat ze niet met hun ijver voor God kunnen bestaan. O, op allerlei manieren is er te leren. Als je de Joden met intensiteit ziet bidden, dan kun je denken, bidden wij met ernst, met kracht, met verwachting. Dan kunnen we ook denken, zo moet het toch niet en terecht. En waar staat het nog dat het zo moet? Maar laten we ook de juiste lessen eruit proberen te trekken, gemeente. Maar ook dit onderwijs dat apostel Paulus geeft. Ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Ik geef hen getuigenis, zegt apostel Paulus. Dat heeft hij gedaan dan wanneer hij ook onder Joden predikte. Dat hij ervan getuigde dat ze niet op deze wijze zalig konden worden door het doen van eigen goede werken. Door het leggen van vele goede werken in de weegschaal bij God als het ware. Die als hij aan de ene kant naar beneden ging vanwege de zonden. Ze meenden dan moeten we in de andere schaal veel goede werken leggen. Dan komt het een beetje in evenwicht. En dan zal God uiteindelijk ons wel in vrede aannemen. Zulke gedachten had men. En dat men die ene schaal naar beneden kon krijgen om het even te werken. Door maar goed te doen. Door maar de Gods geboden te betrachten. Ik geef een getuigenis, zegt de apostel Paulus, dat dat een ijver is voor God. Niet met verstand. Ik getuig van hen, zo zou je ook kunnen zeggen dit vers. Ik getuig van hen, van dit Joodse gebeuren, dat dat een godsdienst is met onverstand. Niet met verstand van God en goddelijke zaken. Al kent men de Hebreeuwse Bijbel naar de letter nog zo goed. Maar dat het slechts een ijver is met eigen inzicht en met menselijke inzettingen. Eigen inzettingen te houden en dan menen dat God daarom wel genadig of barmhartig zal zijn. Een overvloed van goede werken te doen. Israël, de apostel Paulus zegt, Israël zocht de wet der rechtvaardigheid. Maar Israël is niet gekomen tot de rechtvaardigheid. Israël heeft ondanks al die vroomheid niet kunnen beantwoorden aan de hoge eis van Gods rechtvaardigheid en heiligheid die het volkomene eist. Zo is God. Hij eist het volkomene gemeente. Niet maar alleen een uiterlijk dienen, maar ook een volkomen heilig innerlijk dienen. En niet alleen maar de 10 geboden in zijn uitwendige betekenis. En ook maar niet alleen de kleding die men droeg. En niet alleen maar de hygiënische regels die men hield als van het wassen van de handen. Maar ook het God oprecht liefhebben van ganser hart, met ganser gemoede, gans de ziel. En dat maar niet een af en toe is een moment, maar volkomen. En dat stond ook in het Oude Testament. De Heer Jezus heeft die woorden ook geciteerd uit Deuteronomium 6. En toch. O, welk zondaar zou dan zeggen, als God zulke volkomenheid eist, welk zondaar zou dan niet zeggen, o Heere, maar dan kan ik er nooit aan voldoen. Maar Paulus zegt als het ware, dat hoorde je de Joden nu niet zeggen. En ze gingen er tegenaan met een ijver van onverstand, met de gedachte dat ze er wel aan konden voldoen. Israël zocht de rechtvaardigheid, zo lezen we in het slot van hoofdstuk 9. Uit de werken en niet uit het geloof. En daarom gaan nu de heidenen die uit het geloof leven, die uit het geloof de rechtvaardigheid niet zelf hebben gemaakt met werken, maar uit het geloof de rechtvaardigheid hebben verkregen, daarom gaan die heidenen, de Joden, er nog voor. Israël, de apostel zegt, heeft zich gestoten aan de steen des aanstoots aan Christus. De steen die God zelf gelegd heeft, de hoeksteen. Die steen die geworden is tot een rots der ergernis. En ook die ergernis die moet weggenomen worden, anders kan er geen zaligheid zijn. Want echt een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Het is aangrijpend, gemeente, het is het eigen volk dat de Heer Jezus heeft verworpen. En dan zegt Paulus later, en daarom is dat uit de verwerping, een beetje moeilijke gedachte misschien, uit de verwerping van Israël is de verzoening der wereld gekomen. Omdat Israël Christus verworpen heeft, mede daardoor, is het evangelie niet alleen tot het Joodse volk gebracht, maar daarom ook naar andere volken die het wel zouden horen. En als dan daarna de Joden het zouden horen en tot bekering en geloof komen, dan is hun aanneming van dat leven dan een aanneming van het leven uit de doden, uit hen die eerst als dood waren. Zij hebben ijver tot God, maar niet met verstand, zegt dit gedeelte. En dat is te zien, gemeente, als je in Jeruzalem rondloopt en als je bij de klaagmuur staat. En je glimlacht erom en je mag foto's maken. En er wordt een heel feest van gemaakt. Toch, apostel Paulus zegt, een ijver niet met verstand. Een ijver tot God. En als je daartussen loopt, gemeente, dan kan het je verwonderen dat je zelf niet zo leeft. Dan mag het je ook verwonderen dat je zelf opgegroeid bent, niet alleen bij het Oude Testament, maar ook bij het Nieuwe Testament. Dan mag het je verwonderen dat je opgegroeid bent met de ganse heilige schrift, dat die je bekend is gemaakt. En dat ook al heb je misschien een strenge opvoeding gehad, toch de waarde van het waarachtige christelijke geloof mocht proeven en zien, mocht smaken en proeven hoe goed het is om het goede van de Here te ontvangen. En waarom te meer ook verwonderen? Nou, dat wist apostel Paulus ook van. In Romeinen 3 zegt hij daarvan. Van nature zijn we nou allemaal net eender. Niemand uitgezonden. Er is niemand die goed doet. De Jood niet. De heiden niet. De kerkmens niet. Er is niemand die van nature goed doet. Wij allen derven de heerlijkheid Gods. Missen de heerlijkheid Gods. Wij allen, we moeten er ook achter komen. Dat we vanuit onszelf een ijver tot God hebben. Maar niet met verstand. Ijveren voor God zonder zicht op wat er echt eigenlijk rechtvaardig zijn voor God betekent. Ijveren voor God met eigen krachten, met een gerechtigheid die voor God niet kan bestaan. Met de gedachte dat God wel blij met ons moest zijn. Ja, maar dominee, is dat niet goed als je je kinderen opvoedt en dan zegt, dit moet je wel doen en dat moet je niet doen. Ja, doe dat. Stel regels. Stel normen. En in de jonge kinderleven en in de puberteit, geef dat aan op grond van het woord van God. Doe dat. Kennen van moraliteit. Wordt in de jeugd al gelegd, gemeente. Dat, maar tegelijkertijd. Al zou je nou als jongen en meisje altijd keurig leven. En nooit een stap zetten over de drempel van een tent waar je niet binnen hoort te gaan. En nooit verkeerde muziek aanzetten. En je op allerlei manieren vrij waren dat je nooit een verkeerde site zult zien op je scherm. En je nooit een vloek zult zeggen. En je hebt meer niet in je leven dan dat. Dan is het toch ook nog een ijver zonder verstand. De apostel wijst daar zo duidelijk op, gemeente. Ijver voor God niet met verstand. Dat wil zeggen, niet met de rechte kennis van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. En wie die kennis heeft, al zal die zeker stipt willen leven, ja zeker. Maar die beleeft ook dat hij daarmee voor God niet kan verdienen. Dat. Maar die wil zeker stipt leven en zich verre van de zonde vandaan houden. Maar die gaat ook geloven dat het eigen stipte leven voor God niet te kunnen bestaan. Ijver met verstand, dat is nodig. De gemeente, dat had een profeet als de profeet Elia. Die heel fanatiek ook kon zijn. En die heel vrijmoedig durfde te zijn en het tegen allen durfde op te nemen. Die had geen blinde ijver, maar een ijver met verstand. Omdat hij wist dat God rechtvaardig is. En dat hij wist dat God heilig is. En dat hij van daaruit hen handelt. En omdat hij God lief had. Een ijver met verstand. Dat had een koning Jehu niet. Die had wel ijver, maar die had er niet het verstand erbij. Die had blinde, fanatieke ijver. Te vuur en te zwaard, zonder de waarachtige liefde tot God. Paulus, gemeente, in zijn eertijd voor zijn bekering, die had ook een fanatieke ijver. Ook zonder verstand. Allemaal eigen werk, totdat God hem blind maakte. En totdat de Heer deel hield. En tot de Heer hem ging bekeren en deed zien waar hij mee bezig was. Enkel maar zichzelf te dienen. Enkel maar zichzelf schouderklopjes te geven. Dit heb je weer goed gedaan voor God. Dit weer verdiend. Ach gemeente, zo iemand die heeft, die is geen verloren mens. Dat moeten we nou worden. Voor het eerst maar ook opnieuw. Een verloren mens die het niet meer weet. Ondanks al zijn godsdienst en zijn nette leven. Dat is een zegen. En we moeten ernaar staan. En we willen ernaar staan ook als de Heer een beginsel in je hart gaat werken. Al het afgodische leven vaarwel te zetten. Te zeggen. En in gerechtigheid te leven. Maar nu het werkelijk te doen van binnen. Met kracht, met liefde vanuit je hart. Dan is nodig dat je gerechtigheid ontvangt. Dan is nodig dat Hij, die Christus der Schriften, je iets gaat geven wat je zelf nooit kunt bewerken. Gerechtigheid. Ik hoop dat we het vast kunnen houden wat de aandacht betreft. Ijver voor God. Het kan niet alleen met ijver. Als we alleen met ijver werken vanuit onszelf, dan gaan we denken dat we het goed doen. Maar de apostel Paulus zegt, dat moet er nou allemaal aan. Het is waar wat ik bij iemand las. En dat is heel, dat is moeilijk. En daar werken we tegen. Daar kunnen we godsdienstige mensen ook tegenwerken. Als je toch zo goed bekend staat. En je moet leren dat het allemaal niks is. Het is waar wat iemand schreef dit. Wij zijn liever een werkezel dan een bedelaar. Het is zo heerlijk, het is zo nodig. Echt een bedelaar te worden. Een bedelaars ontvangen. Echte bedelaars ontvangen. Armen uit ellende, die maakt de Heer rijk. Echte bedelaars ontvangen. Daar kan de Heer wat aan kwijt. Derde gedachte, gemeente, het einde van de wet. Hoofdstukken 9 tot en met 11 in de Romeinenbrief, die gaan dus over Israël. Maar dat gaat niet, dat staat niet los van het grote thema in het Bijbelboek Romeinen. En dat is de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Om niet. Dingen staan niet los van elkaar. En daar is nu de wet voor gekomen, zegt apostel Paulus in dit boek. De wet is er gekomen met dat doel. Dat die zal aanwijzen wie een mens is. En het doel van de wet, dat is Christus uiteindelijk tot rechtvaardigheid en eigenlijk die geloof. Het doeleinde van de wet is Christus om die rechtvaardigheid die we nodig hebben. Als we zien dat de wet ons schuldig stelt. Het doeleinde van de wet waar de wet je uiteindelijk brengt. Wie met behulp van de wet zijn eigen rechtvaardigheid zoekt op te bouwen, zoals de Joden deden, zoals de Farizeeërs deden. Vers 3. Ach, die is aan Gods rechtvaardigheid nog niet onderworpen. Die verstaat het ook nog niet, hoe streng Gods wet is. Die is ten diepste nog een vreemdeling aan het zondaarsbestaan en een vijand van het kruis. Die staat nog in het leven van de dienstbaarheid. Die zou nog, wil nog via het werkverbond zalig worden. Dat is een onmogelijke weg. En nogmaals, niet dat de Heere zegt, de wet is afgeschaft. Dat heeft de Heere Jezus ook niet gezegd. Hij houdt de wet recht op staande en hij vult die ook verder in. En heeft die ook gepredikt. Maar de Heere Jezus heeft wel, ondanks, heeft wel felle kritiek geuit op het leven naar de wet, naar eigen goeddunken. En felle kritiek daarop geuit dat men meende met de eigen wetsbetrachtingen zalig te kunnen worden en daar genoeg aan te hebben. De wet moet schuldig stellen. In de hand van Christus schuldig stellen en doen zien wat we nodig hebben. Heere, ik heb gezondigd en ik zal straf voor eeuwig moeten ondergaan. en dat rechtvaardig. Wet en evangelie beiden, gemeente. Er zijn mensen die denken dat het evangelie in de plaats van de wet is gekomen. En dat we mensen nu alleen maar hoeven te geloven dat, ja, dat de Heere goed voor ons is. En dat je zo de Heere Jezus aanneemt. En dat je met de wet niks meer te maken hebt. Gemeente, dat is niet naar het woord. En dat is enkel zelfbedrog. De wet is niet afgeschaft. Maar de wet is wel vervuld door Christus. En dat wil zeggen dat die wet tot haar doeleinde is gekomen. En dat moet ook persoonlijk bij het volk, maar ook bij onszelf, de wet tot een doeleinde komen, tot het einde komen. En dat dat wat gebeuren zou, dat werd in de tijd van het Oude Testament al aangekondigd en in de tijd van het Nieuwe Testament vervuld, gemeente. In de tijd van het Oude Testament aangekondigd in de dienst van de offeranden. Ook toen was er geen andere weg dan het bloed. Bloed der verzoening. Gesprenkeld werd. Bloed der verzoening dat gestort werd. Het wees heen naar het bloed dat gestort zou worden in de tijd van het Nieuwe Testament. Het is iets van het geheimenis van Israël dat het daar onder Israël is gebeurd. Het is iets ook van het geheimenis van het volk van Israël, dat het volk der Joden, onwetende weliswaar, toch die Christus aan het kruis heeft gebracht, waardoor er toch verzoening mogelijk is. God heeft zelf plan van eeuwigheid uitgedacht om zaligheid uit te delen, om het te verwerven, daar hij zag en wist dat het vanuit de mens in der eeuwigheid niet meer kan, godsdienstig of ongodsdienstig. Maar God wil het schenken uit genade. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Einde der wet is Christus. Het einde, het doeleinde van de wet is niet dat wij met onze rapportcijfers komen en zeggen, kijk eens hoe goed ik het heb gedaan. Het doeleinde van de wet is, als die ons voor wordt gehouden, dat we leren erkennen schuldenaar te zijn. Die het nergens meer mee in orde kan maken. Ook al kunnen wil je niet anders dan volkomen te leven naar de wet van God. Toch, je kunt daar niet, mag ik het zo zeggen, je kunt daar niet mee werken. Je wilt er niet mee verdienen. Begrijpt u dat? Dat is allemaal te kort. Antwoord niet aan Gods strenge eis. Maar alleen wat Christus verdient heeft. Dat alleen. Dat toegepast door de Heilige Geest. Hij is, gemeente, de wetsvolbrenger. Hij kon zeggen van zichzelf, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft geen enkel kwaad gedaan. Dadelijk gehoorzaam geweest. Al zijn leven in zijn daden, in zijn gedachten. En als we tot ontdekking komen, worden we in onze gedachten vooral ontdekt. Soms ook in je daden, maar ook vooral in je gedachten, wie je bent voor God. Christus heeft al zijn daden volkomen in gehoorzaamheid geleefd, en ook in zijn gedachten. Maar hij heeft ook in de lijdelijkheid gehoorzaam geweest. Hij heeft zichzelf gegeven. Tot een rantsoen voor velen. Hij heeft zichzelf gegeven om gerechtigheid te verwerven. En ook om dat toe te gaan passen. Klederen des heils om te bekleden. Arme naakte zondaar die voor God niks heeft. En de mantel der gerechtigheid daarmee gaat bekleden. Gemeente, zijn dienst is hij alles waard. Wie tot de Heere bekeerd wordt, die gaat nauwgezet leven naar Gods wet. Je kunt en je wilt dan niet meer leven naar je eigen gedachten. Maar je komt er ook achter dat je met je eigen gerechtigheid. Paulus moest erachter komen en dan moet het Joodse volk achterkomen. Dat je met je eigen gerechtigheid God niet kunt behagen. Dat er bloed moet zijn. Het bloed der verzoening. Dat bloed, gemeente, dat mag gepredikt worden. Kostbare bloed, zegt Petrus. Dierbare bloed. Omdat het hem alles gekost heeft. En omdat het aangenaam is. Voor de Vader. Omdat dat het enige bloed is dat werkelijk verzoent. Van hem. Die volmaakt een rechtvaardig mens is, was, is, maar ook volkomen God. En dat kan van geen oud-testamentisch figuur gezegd worden. Hij alleen, vanuit de eeuwigheid gegeven, hij alleen volkomen bereid om zichzelf te geven. Als een lam ten brandoffer. Maar waar hij het doet. O, hij heeft het ook gezegd. Vader, ik wil dat degenen die gij mij gegeven hebt. Ook bij mij zullen zijn. Christus gemeente. Hij zal zorgen dat er een volk is. Dat hem dienen zal. Een volk dat aan het einde is gekomen met zichzelf. Aan het einde is gekomen ook met de wet. Maar ook wat bekleed is met zijn rechtvaardigheid en heiligheid. En dat gewillig is om zijn geboden te onderhouden. Zijn wet, Christus wet. Zoals hij de wet heeft uitgelegd. En soms, en daar gaan we mee afronden of daarna ook... kan gedacht worden, oh, de wet van Christus was makkelijker dan die van het Oude Testament. Dat is niet waar. Christus heeft de wet gepredikt, geestelijk uitgelegd. Dat gaat nog veel verder dan maar alleen de uiterlijke geboden. De Heer Jezus zegt ook ten opzichte van de Joden die alleen in uiterlijke zin godsdienstig leven, die het mensen laten na het zwaarste van de wet. En dat is de liefde. Liefde in het hart. Het is iets van God. Het is iets. Moet je eerst ontvangen. De Heere wil het ook geven, gemeente. Ijver tot de wet. Zonder verstand. Moeten we van verlost worden. De rechte ijver moeten we ontvangen. Die is bij de Heere te verkrijgen. En dan krijgen we. En de wet lief, maar ook het kruis lief. Denk aan die versregels van Isaac da Costa, die bekeerde Jood. In het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet kan mij verdoemen. Doch, Heere, ik wil heilig voor u leven. Niet in wetteloosheid. Ik draag uw heilige wet, dat gold van Christus, ja, maar dat geldt ook van de ware christenen in zekere zin. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Amen.